Wij lezen uit het laatste Bijbelboek, het Bijbelboek Openbaring, en daarvan het 7e hoofdstuk, vers 9 tot en met vers 17. Openbaring 7, vanaf vers 9.
Na deze dag zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: Amen. De lof en de eerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde en zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijnde met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hen een leidsman zijn tot een levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
De tekst komt ook deze middag uit Psalm 84 en nu het 8e vers. Zullen wij die woorden lezen met elkaar? Psalm 84 en daarvan het 8e vers. En dan lezen we deze woorden. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes. Weet je wat nomaden doen? Nomaden die trekken rond met hun dieren. En ja, ze zoeken water en gras op. En als ze dat gevonden hebben, dan zetten ze daar hun tenten op. En dan laten ze hun dieren daar grazen en drinken. En als het water op zou raken of het gras weer op is, dan breken ze weer op en dan gaan ze weer verder. Nomaden verblijven een poosje hier en dan weer daar en dan gaan ze weer. Ze hebben geen vaste woon- en verblijfplaats. Nou, pelgrims lijken wel een beetje op nomaden. Ze trekken over de pelgrimsweg. En van tijd tot tijd zijn er van die momenten dat ze mogen uitrusten en nieuwe kracht mogen opdoen. En dan, ja, dan trekken ze weer verder, want het moet naar Sion toe. En zo luisteren we vanmiddag opnieuw naar hetzelfde thema als vanmorgen. De pelgrim onderweg naar Gods huis. De pelgrim onderweg naar Gods huis. Twee lijnen gesterkt door God en gekomen bij God. Dus gesterkt door God en gekomen bij God. Ja, de pelgrims gaan door het dal van de Moerbeziënboom. En dan stellen zij God tot een fontein en de Heere geeft regen. Hij schenkt zijn zegen. Het daalt op en neer. En wat betekent die regen voor de pelgrims? Wat gebeurt er dan? Nou, kijk maar. Zie je dat? Ze kunnen weer verder. En ze gaan verder. Van kracht tot kracht. Ze grijpen moed. De pelgrims die als het ware met gebogen schouders aan het voortsjokken waren, omdat ze bijna niet meer verder konden. Ze lopen weer rechtop, want ze zijn bemoedigd door God, door de Heere verkwikt. Want een milde regen, zegt Psalm 68, zond gij, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer. En de dichter van Psalm 84, hij kijkt als het ware zo van een afstandje naar die stoet van pelgrims op weg naar Jeruzalem. Hij ziet ze weer vol goedemoed verder trekken. En als zij dat ziet, dan zegt hij van hen in het meervoud: zij, al die pelgrims, zij gaan van kracht tot kracht voort, verder. Ze moeten verder. Ze mogen verder. Ze kunnen verder. Want het is Israëls God die krachten geeft. En van wie het volk zijn sterkte heeft. De Heere geeft kracht. En dat is het geheim waardoor ze niet bezwijken. Zij gaan van kracht tot kracht. Dat wil zeggen, ze ontvangen steeds weer kracht. Opnieuw kracht, nieuwe kracht. Ze krijgen moed om verder te trekken. Ze ontvangen ondersteunende genade. Kijk maar naar zo'n pelgrim. U kent hem wel. En de jongens en de meiden in de kerk, die kennen hem ook wel. Kijk, daar gaat zo'n pelgrim. Hij draagt de naam Jozef. Hij gaat door het Moerbeidal als hij verkocht wordt door zijn broers, als hij als slaaf naar Egypte wordt gebracht, als hij vals wordt beschuldigd door de vrouw van Potifar en in de gevangenis terechtkomt en dan door Jan en alle man wordt vergeten. Maar dan stelt Jozef de Heere tot zijn fontein en wordt hij door de Heere gezegend. Want de Heere was met Jozef en hij geeft draagkracht. En zo kan Jozef toch verder. Hij gaat niet ten onder in moedeloosheid. Ik ben met u, zegt God. Zij gaan van kracht tot kracht. En kijk, daar zie ik een andere pelgrim. Hij luistert naar de naam Job. Dan gaat hij door dat Moerbeidal, dat dal van Baca. Hij raakt zijn kinderen kwijt. En zijn veestal, zijn bedrijf. Zijn huis, zijn gezondheid, zijn vrienden op een bepaalde manier. Misschien moet je ook wel zeggen dat hij zijn vrouw nog op een bepaalde manier verliest. En wat doet hij? Hij stelt God tot zijn sterkte. En hij wordt bekrachtigd en gezegend door God. God leidt hem verder op de pelgrimsweg. En ik hoor Job zeggen, en ik weet, hij heeft ook andere dingen gezegd. En hij heeft meer gezegd, maar hij heeft ook dit gezegd. Ik weet, mijn verlosser leeft. En ik zal hem aanschouwen, mijn ogen zullen hem zien. Job die ontvangt volharding, ontvangt uitzicht. Zij gaan van kracht tot kracht. En nee, het betreft niet alleen pelgrims uit het Oude Testament. Het betreft ook de pelgrims uit het Nieuwe Testament. Het is al met al een hele stoet. Kijk, daar loopt Paulus. Ja, hij heeft heel wat geleden om de naam van Christus. Hij heeft heel wat slagen gekregen. Spot en smaad viel hem ten deel. Bovendien heeft hij een scherpe doorn in het vlees. Maar God geeft kracht. Gods ondersteunende genade is voor hem genoeg. En zo kan hij verder. En zegt hij in 2 Korinthe 1, omdat ik het zelf ook moeilijk heb gehad, kan ik nou ook andere mensen nog troosten. Zij gaan van kracht tot kracht. En we lazen vanmiddag een stukje uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, geschreven door de apostel Johannes. Kijk, daar zit hij op Patmos, op dat eiland, opgepakt door de keizer van Rome, verbannen, weggezet. Maar daar, juist daar, ervaart hij zo krachtig de leiding en de zorg van de Heere. Hij lijkt uitgeschakeld. God schakelt hem in. En zo mag hij van kracht tot kracht verder gaan. Van kracht tot kracht verder gaan. Dat betekent dus, je ontvangt elke keer weer nieuwe kracht. Je wordt geholpen, zoals de Hebreeënschrijver dat zegt in hoofdstuk 4, ter bekwamer tijd, op het juiste moment. Want God laat je niet alleen. Je mag verder gaan. Van krachtsvernieuwing tot krachtsvernieuwing. Nou, hebt u dat misschien ook vandaag ervaren. Hebt u het aan de avondmaalstafel ervaren? Want de Heere wil ook door brood en wijn nieuwe kracht geven. Kijk, als je geen kracht hebt, jongens en meisjes, als je moe bent, ja, dan is het heel fijn als je dan wat te eten krijgt. Dat je dan iets eet waar je energie van krijgt. Een banaan bijvoorbeeld of een mars. Maar God doet dat zo ook in het geestelijk leven. Hij geeft aan pelgrims die moe zijn en mat zijn. Hij geeft op hun levensweg brood en wijn om op adem te komen. Om op krachten te komen als de sacramenten worden bediend. Dan ontvangt het geloof door de tekenen en zegelen weer nieuwe kracht, weer nieuwe moed. Ja, zeg je waarom dan? Omdat de Heer je nog weer eens zo nadrukkelijk laat zien en erbij bepaalt dat hij trouw is. En dat je van hem aan op hem aan kunt. En hij verzekert, ik laat jou niet alleen. U kunt niet lopen, maar ik draag u. U kunt niet meer zo goed bidden, maar ik bid voor u. Oh, het is bij u donker, maar ik ben het licht. Bij u is bestrijding. Maar ik ben uw schild. U bent verwond geraakt in de geestelijke strijd. Maar hier ben ik. Ik verbind u. Ik laat je niet los, ondanks al je zonden en ondanks al je falen. En zo gaan ze van kracht tot kracht. Want de Heere geeft kracht. En de Heere geeft moed. En hij schenkt volharding. En hij schraagt mijn wankele voeten en hij richt mij weer op. En hij heft door mijn geest mijn oog omhoog, zodat ik door de Heilige Geest zijn gunst mag aanschouwen. Zij gaan van kracht tot kracht. Nee, die kracht ligt niet in de pelgrim zelf. De dichter van Psalm 84 doet niet aan geloofsoptimisme. Nee, want in eigen kracht kan ik die weg van God helemaal niet lopen. Kan ik weer niet verder naar dat Baca-dal. Ik dwaal zomaar af. Ik kom niet zo ver. Ik struikel zomaar. Onze tekstwoorden, vers 8, die hebben dan ook alles te maken met de woorden die hiervoor stonden in vers 6 en in vers 7. Zij, die pelgrims, die hun kracht hebben gevonden in de Here. Zij die hem tot een fontein hebben gesteld. Zij worden gezegend. Zij gaan van kracht tot kracht verder. Zij mogen, zoals Johannes het heeft opgeschreven in Johannes 1, uit de volheid van Gods genade ontvangen. De ene genade naar de andere genade. Hun, Psalm 31, geeft hij moed en kracht. Die hopend op hem wachten. En als de Heer je zo bekrachtigt. En als hij je zo ondersteunt. Als hij je zo weer nieuwe moed geeft, een nieuwe kracht en de weg wijst. En je mag dat ervaren onder de verkondiging van het woord. Als je leest in een boek of in de Bijbel, als je aan de avondmaalstafel zit. Dan kun je het wel zeggen, de Heer is bij mij, ik ben niet bang, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Want je bent weer fris, je hebt weer nieuwe kracht ontvangen. Maar ja, jongens en meisjes, als je dan weer gaat lopen, dan kun je toch weer moe worden. En misschien liep jij afgelopen week de avondvierdaagse wel. Je liep misschien wel 5 kilometer of nog meer kilometer. En ja, dat was wel fijn om te doen, maar toch na 4 kilometer... Ja, die schoenen zitten toch wel een beetje strak en je werd een beetje moe in je spieren. En je vond het toch wel fijn als je weer bij het Wilhelminapark aan zou komen. Je was moe. Ja, je kreeg snoep, je ging slapen. En de volgende dag had je toch weer nieuwe energie om weer verder te gaan lopen. Je had nieuwe kracht nodig, maar die kreeg je ook. En nu zegt de dichter van Psalm 84, God geeft nou ook nieuwe kracht. Elke keer weer aan pelgrims, aan volgelingen van de Heer. In de weg van afhankelijkheid. In de weg van geloofsvertrouwen. En elke stap die je doet, mag je weten, en God is erbij. In die zin kun je zeggen dat je krachten niet minder worden. Want Jesaja zegt, zij zullen lopen en helemaal niet moe worden. En hij geeft geestelijk uithoudingsvermogen. Paulus zegt, ik kan alles. Ja, ik vermag alles, ik kan alles door Jezus Christus die mij de krachten geeft. En zo mag je als pelgrim in Gods kracht ook krachtiger verder gaan. In die zin dat je steeds meer gaat leunen op de Heer. Dat je steeds meer gaat steunen op zijn belofte worden. Dat je steeds meer gaat verwachten van de Heer. Dat je steeds meer je wortels dieper uitslaat in het woord van God. Zo krijg je kracht. Zo krijg je kracht om je kruis te dragen. Kracht om tegen de zonde te strijden. kracht om tot God te gaan. Kracht om op hem te hopen. Kracht om zijn weg te gaan. Om vol te houden. Kracht om voor hem te leven. Ja, dat laatste ook. Om voor hem te leven. Zou de Heer ook geen kracht willen geven om van hem te kunnen getuigen? Nee, niet om te klagen, maar om te getuigen. Want er staat niet in onze tekst, ja, die pelgrims die gaan van klacht tot klacht. Nee, zij gaan van kracht tot kracht. Weet je wat dat laat zien? Dat God zo'n goede, machtige koning is. Is er dan niks te klagen? Jawel, maar niet over God. Ja, er is genoeg reden om te klagen over jezelf. En je moet jezelf ook zo vaak aanklagen. Een pelgrim kent de klacht over de oude mens. Er is een klagen over de zonde. En er is een klagen dat je zo vaak beneden je stand leeft. En er is een klagen over duisternis die zomaar je te pakken kan hebben. En een klagen dat je soms veel meer met jezelf bezig bent dan met de eer van God. En als je vandaag avond al hebt gevierd, dan herken je daar toch wel iets van. Nou, toch zegt onze tekst niet, je gaat van klacht tot klacht verder. Nee, dat is niet tot eer van God. Zo verspreid je geen goede geur. Dan lijkt het alsof de dienst aan God allemaal maar zwaar is en er niets heerlijks en vreugdevols in is. Maar is er een heerlijke dienst dan de dienst aan God? De dichter van Psalm 119 die schudt heel beslist zijn hoofd en die zegt, nee, er is niets heerlijks, want zijn liefdedienst heeft mij nog nooit verdrietig gemaakt. Jongelui, met Christus ben je veel en veel beter af. Ben je veel gelukkiger. Ben je veel rijker dan zonder Christus. Kijk, afgelopen week werd bekend dat die Franse sterspeler, hè, Kylian Mbappé, een 5-jarig contract heeft getekend bij Real Madrid. En hij kreeg, een twintiger hè, 150 miljoen tekengeld. En daarnaast nog eens per jaar 45 miljoen op zijn minst aan salaris. En als je dat hoort, dan denk je misschien, wauw, dat zou ik ook wel willen hebben. Dan pas ben je gelukkig en rijk. Dat is niet waar. Dat is niet waar. De Bijbel zegt, al zou je heel de wereld bezitten, hè, alles. Denk maar aan mooie jachten en huizen en weet ik niet. Al zou je dat nou allemaal hebben. Maar je leidt schade aan je ziel. Dan ben je diep ongelukkig, want wat blijft er dan over? Dan blijft er de rampzaligheid over. Maar met God komt je leven tot je doel. Word je geleid op de weg, mag je reizen naar Sion. Ontvang je het Alleroogst, het eeuwig goed. En dat wil de Heer ook aan jullie geven. Hij wil ook jouw zonden vergeven. Hij wil jou ook leiden op de weg naar Sion, naar Jeruzalem hierboven. Ben jij nog geen pelgrim? Dan zegt de Heer vanmiddag tegen u en tegen jou, kom er nou eens bij. Sluit je nou eens aan in die stoet. Kom, je zult er geen spijt van krijgen. God zal je leidsman zijn. En een ieder van hen, van die pelgrims, die zal voor God in Sion verschijnen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Ze worden niet alleen gesterkt door God, maar de pelgrims, ze komen ook bij God, gekomen bij God. Ja, ze komen in Sion. Nou, waar ligt Sion, jongens en meisjes? Als de meester of de juf dat morgen aan je zou vragen, joh, kom eens naar voren, wijs op de kaart eens aan, waar ligt Sion? Nou, dan ga je misschien wel met de stok zo naar de kaart toe en dan ga je naar Zwitserland toe en dan zeg je, hier, Sion, plekje in Wallis. Ja, dat is inderdaad een plekje op de kaart. Maar Sion in de Bijbel is een andere naam voor Jeruzalem. Eigenlijk is Sion een heel speciaal plekje in Jeruzalem. Het is de berg waar de tempel, het huis van God op staat. Het heiligdom van God. En in dat heiligdom, daar staat het altaar. En daar worden offers gebracht. En op grond van die offers, op grond van het bloed dat daar vloeide, was er vergeving van zonde. Dus, Sion, dat is de plek die ons wijst op verzoening door voldoening. Sion is de plek waar je gewezen wordt naar het Lam van God, Heer Jezus Christus. Sion, dat is de plek waar God zijn volk wilde ontmoeten en waar het volk God mocht ontmoeten. Dat was de plek waar God het volk wilde zegenen en genadig wilde zijn. Daar ontmoette een heilig God en een schuldig volk elkaar. En nu zegt de dichter, die pelgrims die op weg zijn naar Jeruzalem, naar Sion, Die route die ze afleggen, dat is geen makkelijke weg. Het gaat door een moeilijk dal heen. Maar ze ontvangen kracht om verder te gaan. En ze komen ook daadwerkelijk in Jeruzalem aan. Ze verschijnen in Sion, in de tempel, in Jeruzalem. En dat was nou precies waar die pelgrims, die Joden, naar verlangden. Daarom waren ze toch op weg gegaan. Ze wilden niet per se naar Sion toe, omdat die tempel nou zo prachtig gebouwd was, zo vrij was vormgegeven, beladen was, overladen was met goud. Ze wilden niet naar de tempel vanwege het mooie gebouw. Ze wilden naar de tempel omdat God daar woonde. In de tempel sprak alles van God en zijn genade. En kijk eens, zegt de dichter, daar komen ze, de pelgrims. Ze komen veilig aan. Ze verschijnen voor God, voor het aangezicht van God, op de plaats waar hij woont en waar hij troont. En gemeente, zijn wij ook vanmiddag en vandaag niet op de plaats waar God woont. In de kerk staan we, zitten we voor Gods aangezicht. Besef je dat? En zou je dat dan ook niet mogen uitstralen in je houding? Is het wel passend, gemeente, om op de plek waar wij zitten of staan voor Gods aangezicht, om verveeld om ons heen te kijken, om met je hoofd op de bank te liggen? De pelgrims, ze verschenen in Gods huis. En daar zagen ze wat. Want in de tempel zagen ze Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid uitgebeeld in dat dier dat op het altaar werd gelegd. En je zag het bloed vloeien. En dat dier werd daar neergelegd in jouw plaats. Het dier werd gedood. De offeraar ging vrij uit. Kreeg vrijspraak. Nou, vandaag werd ook Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid uitgebeeld in het breken van het brood en in het gieten van de wijn. Als een heenwijzing naar hem, die zijn leven gaf, opdat wij door het geloof vrij uit zouden gaan. Hebt u dat vandaag gezien? Toen het brood werd gebroken, de wijn werd geschonken, hebt u zich erover verwonderd? O God, dat ik nu hier mag zijn voor uw aangezicht. Dat ik nou welkom was bij u. Dat ik nou mocht proeven dat u goed en genadig bent. Dat u nou uw zoon gaf, de Heer Jezus Christus, die zich overgaf, ook voor mij, om mij het eeuwig geluk te schenken. We zijn vanmiddag voor Gods aangezicht hier in de kerk. En God laat zich zien in zijn woord, in het teken van de sacrament. En weet je waar dat nou een teken van is? Van Gods geduld met ons, Gods goedheid. Is een teken dat God ons wil zegenen. En nee, dan wil hij niet alleen de avondmaalgangers zegenen. Dan wil hij niet alleen de avondmaalgangers goed en nabij zijn. Maar God wil ook met jou optrekken die geen avondmaal vieren. Hij wil met ons als gemeente optrekken. Hij wil jongeren naar zich toetrekken die nog onverschillig zijn en eigenlijk niet zoveel hebben met de Bijbel en de kerk. Laat staan een avondmaalsdienst. Hij wil de kleinen in de genade verzorgen en leiden. Hij wil hen voor wie het vieren van het avondmaal altijd maar zo'n grote drempel is, omdat ze op zichzelf zien en er maar niet bij kunnen. Hij wil die drempel verlagen. Hij wil ogen van het geloof schenken. Handen van het geloof, zodat je het brood durft aan te nemen. Hij wil ook schijnheiligen door zijn genade ontmaskeren. Want dat is ook genade als dat gebeurt. Kijk, onder de Israëlieten Die pelgrims die lang geleden op weg gingen naar Jeruzalem, daar zullen ook wel mensen tussen hebben gelopen die eigenlijk geen hartelijke verbondenheid hadden met de Heer. Daar liepen ook misschien wel schijnheiligen tussen. De Bijbel zegt dat niet iedereen Israël is wat Israël wordt genoemd. Maar ook zij mochten verschijnen voor Gods aangezicht. God hield hen niet tegen. Ook zij mochten bij die tempel de genade van God uitgebeeld zien. En dat geldt ook vandaag. Vandaag is Gods genade uitgebeeld. En of u nou wel of geen avondmaal hebt gevierd, u hebt het kunnen zien. Vandaag mag het evangelie klinken van Gods genade voor zondaren. U mag het allemaal horen. En dat is omdat Christus u ook in zijn heil wil laten delen. En daarom is de oproep aan ons allemaal. Kom tot hem. En laat je ook leiden door hem. Geef je leven uit handen. Val op de knieën. Beleid je schuld, je hoogmoed, je hardnekkigheid, je dwaasheid. Neem, zegt een dichter van een psalm, neem zijn genaoot moedig aan. Opdat je straks zonder verschrikken voor hem zult kunnen verschijnen. Straks. Ja, want wij zijn met elkaar op reis door de tijd. En Paulus zegt in de Korinthebrief, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. En als je dan alleen maar je dorst hebt gelest in de fonteinen van dit tijdelijke leven, dan kom je beschaamd uit. En als je steun zoekt in je eigen gerechtigheden, net zo goed. En daarom zwerf nou niet, als straks de kerk uitgaat, zwerf nou niet op eigen gebaande wegen. Dat zijn wegen die misschien wel lekker lopen en misschien wel heel aantrekkelijk lijken, maar ze eindigen in de duisternis. Maar Christus zegt, wie nou achter mij aankomt, wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Die mag leven in het licht en op weg zijn naar de grote lichtstad. Want, zegt onze tekst, een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. En dat is natuurlijk allereerst letterlijk bedoeld. Ze komen veilig in Jeruzalem aan. Maar je mag dat ook op het hemels Jeruzalem betrekken. Waar eindigt de pelgrimsreis ten diepste? In de stad waar alle pelgrims zullen verschijnen in het nieuw Jeruzalem. Daar mag je God echt onder ogen komen. Daar mag je voor hem verschijnen en hem zien van aangezicht tot aangezicht. En nee, zover is het nog niet. De pelgrimsreis is nog niet ten einde. We zijn onderweg om voor God te verschijnen. En onderweg zet de Heer de avondmaalstafel klaar. En ik hoor hem zeggen, vier het avondmaal totdat ik terugkom. En zo hebben we vandaag avondmaal gevierd. De Heilige Geest wil onze oog scherpen. Ook door het vieren van het heilige avondmaal. Zodat we onze blik de goede richting op laten sturen. Hij wil ons laten zien en beseffen. Je loopt over een weg. Door dit leven. Naar je eindbestemming. Maar zeg eens. Heb je je eindbestemming, je doel nog in oog. Want kijk, op die pelgrimsreis is er van alles en nog wat te zien. En voordat je het weet, sta je als pelgrim stil. En heb je dat grote doel niet meer helder voor ogen. Kijk je naar dit, ben je bezig met dat. En natuurlijk, u mag genieten van het goede wat God u geeft. En je mag gehecht zijn aan vrienden en familie. En je hebt allerlei taken uit te voeren. Maar een pelgrim is ondertussen wel onderweg en mag de pinnen nooit te diep in de grond slaan. Een pelgrim weet, ik heb hier geen blijvende stad, maar ik ben op zoek naar de toekomende. Een pelgrim die weet, als het goed is, van het verlangen om bij God te zijn, om voor hem te verschijnen in Sion. Ja, zeg je, dat zeg je nou wel. Maar daar zie ik tegenop. Ik zie er tegenop om God onder ogen te komen. Want dat is nogal wat. Dan moet je verschijnen voor hem die de rechter is van hemel en van aarde. En als ik dat op me in laat werken en zie wie ik ben, dan slaat de schrik me soms om het hart. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En toch, als je pelgrim mag zijn, Als je mag leven van verzoening, als je mag weten van genade, als het geloof actief is in de beoefening, als je van jezelf mag afzien, dan zal er toch ook dat andere zijn, verlangen naar die dag dat je je redder ontmoeten mag. En daar wil de Heere de avondmaalstafel voor gebruiken. Want de dag, als je als geredde zondaar voor hem mag verschijnen, daarvan zegt de dichter van Psalm 68, hun blijdschap zal dan onbepaald, daar zit eigenlijk geen grens meer op, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgt. Want pelgrims komen aan in Sion. Ondanks dat je dat zelf misschien niet altijd zo helder ziet. Ja, zeg je, zal dat echt waar zijn? Komen pelgrims in Jeruzalem aan? Ja, kijk maar in de tekst. Een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Een ieder van hen. Dat betekent dus dat er geen eentje achterblijft. Dat betekent dat er niet eentje omkomt in dat dorre, droge Moerbeidal. Nee, een ieder van die pelgrim zal verschijnen voor God in Sion. Dat betreft die pelgrims die helemaal voorop liepen. Maar ook zij die helemaal achteraan liepen. Dat zijn zij die al heel jong pelgrim werden. Misschien op 12-jarige leeftijd al. En zij die het pas als 70-jarige werden. Het betreft jongeren en ouderen. Het betreft de groten en de kleinen in de genade. De verzekerden. En zij die, zoals we dat dan wel eens zeggen, een toevluchtnemend geloof hebben, al moet u heel goed in uw oren knopen dat elk geloof een toevluchtnemend geloof is. Gaat altijd uit jezelf naar de Heere toe. Het betreft de schapen en de lammetjes, ja, hen alle. Niemand van Gods kinderen komt om op de pelgrimsweg. Niemand van hen blijft verwond achter. Niemand van hen wordt door struikrovers meegenomen. Beproevingen zullen hen niet ten onder doen laten gaan. Verzoekingen zullen hen niet overwinnen. Geestelijke vijanden zullen hen niet kunnen doden. Alle pelgrims komen thuis. Een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Wat een belofte, gemeente. Wat een garantie. Wat een verzekering. En nee, dat is niet te danken aan de gang van de pelgrims, of aan de moed van de pelgrims, of het uithoudingsvermogen van de pelgrims, aan hun vasthoudendheid of wat dan ook. Nee, dat is te danken aan de trouw van God. Dat is te danken omdat Hij hen vasthield. Omdat Hij hen bewaarde. Omdat Hij met de verzoeking ook de uitkomst gaf. Omdat Hij niet laat varen de werken van zijn handen. Het is ten diepste te danken aan de Heer Jezus Christus, de grote voorloper. Die alle pelgrims is voorgegaan. Die van thuis wegging. Met maar één bedoeling. Zondaren reinigen en heiligen. En zo een plekje voor hen te reserveren in het Vaderhuis. En het is Gods genade die hen, die pelgrims, het is Gods genade die hen bewaart voor de erfenis. En de erfenis bewaart voor hen. Zij zullen verschijnen voor God zonder schrikken, omdat ze gewassen en gereinigd zijn in het bloed van het Lam. En wat gebeurt er dan als de pelgrims in Sion aankomen? Wat er dan gebeurt, dan zijn pelgrims geen pelgrims meer. Dan is het reizen voorbij. Dan is het strijden voorbij. Dan is het gaan door een dal van moerbeibomen voorbij. Dan zal er geen klacht meer gehoord worden. Hier op aarde, ja, wisselen klacht en jubel elkaar nog af. Maar straks zal die klacht eeuwig, eeuwig verleden tijd zijn. Als de voeten van de pelgrims het nieuwe Jeruzalem binnentreden, is de klacht verdwenen. Dan zal God alle eer krijgen die Hij zo toekomt. Dan wordt er gezongen, u zij alle glorie, dan wordt Hij volkomen verheerlijkt. Dan doet een pelgrim ook de Heere niet meer tekort. Dan is een pelgrim verlost van alle listen en verleidingen van de boze. Dan is de pelgrim verlost van de duivel die altijd maar weer probeert uit de sfeer van de liefde te trekken. En het lukt soms nog ook, maar dan is het de Heere die weer opricht en die weer moed geeft en die weer kracht schenkt en regen geeft en zegen schenkt. En dan vind je je blijdschap weer in hem. Dat is nu al zo, maar straks volkomen. Want de boze zal er niet meer zijn. Dan ben je van je aanklager verlost. Dan ben je verlost van je eigen ik, van je oude mens. Waar je hier nog zo mee te kampen hebt. Als ik voor God in Sion verschijn, hoef ik nooit meer te zondigen. En dan mag ik hem die mij lief had volmaakt dienen zonder enig gebrek. Dan mag ik hem aanbidden, groot maken, voor goed en eeuwig. Dan zal alles zo zuiver zijn. Een ieder van hen zal voor God verschijnen in Sion. Hoor je de blijdschap in die woorden doorklinken? Zie je er niet naar uit? Ja, zeg je, daar zit ik mee. Wil de Heere wel echt mijn redder zijn? En wil hij ook van mij wel een pelgrim maken? En hoe zal dat kunnen? En hoe zal ik dan aankomen in Sion? Is dat je vraag? Dan geeft de Bijbel dit antwoord. Zie op de Heer Jezus Christus. En wie hem nederig valt te voet, dan zal hij je zijn wegen leren. Hoe je op die pelgrimsweg komt, hoe je op die pelgrims wandelen zult en wandelen kunt. Daar mag je de vinger bij leggen. Dat is een belofte. En waag het niet om God te verdenken dat hij deze woorden niet wil waarmaken in uw leven. Hij leidt als we bij hem komen met lege handen op weg naar zijn huis. En hij leidt tot in zijn huis. Moet je luisteren wat de oude apostel Johannes op Patmos schrijft in het slot van Openbaring 7. Het lijkt wel, hè, alsof hij Psalm 84 bij het schrijven er zo even bij heeft gepakt. Johannes die mag een blik in de hemel slaan. Hij mag zien in de toekomst. En wat ziet hij? Hij ziet pelgrims staan. Waar? In Gods tempel. Wat doen ze? Ze dienen God dag en nacht. En dat was nou precies wat die pelgrims wilden. God dienen. Voor zijn aangezicht verschijnen. Bij God zijn. En die op de troon zit, die zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren. Zij zullen niet meer dorsten. De zon zal niet op hen vallen, nog enige hitte. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Hoor je dat? Het is alsof Johannes het Bakadal, dat dal van de Moebesiebomen, uittekent. Maar dat is er niet meer, zegt Johannes. Er is geen dorst en er is geen dorheid en er is geen hitte en er is geen traan meer te bekennen. Want het lam dat midden in de troon is, zal hen wijden, zal hun leidsman zijn tot de levende fonteinen der wateren. Want God is de fontein en hij geeft zijn zegen. Leg Psalm 84 ernaast. Een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Zie je die pelgrims gaan? Joodse pelgrims, ze gaan zingend op weg naar Sion. En als ze dan vlak bij Sion zijn en Jeruzalem zien liggen, wat hoger gelegen, zien liggen de stad. En ze de stad binnentreden, zingen ze het. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Hoeveel te meer zal dat gelden als pelgrims het hemels Sion binnentreden. Dan wordt er zo diep gezongen als nooit tevoren. Dan worden alle pelgrims echte levieten, zangers. Dan zullen ze in een hemelskoor met zuivere stem zingen. Jeruzalem, dat ik bemin. We treden uw poorten in. Lof aan hem die ons op die pelgrimsweg plaatste en door dat Bakadal heen leidde en zijn zegen gaf. Zodat we van kracht tot kracht verder komen. Met nieuw vertrouwen, alle lof aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest. En u? En nu? Hoe mag ik na deze zondag verder als pelgrim? Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar Sion. Nu reis ik gesterkt, bemoedigd, met blijdschap verder, met het oog omhoog. En weet je wat ik dan heb? Dan heb ik de aarde onder mijn voet. Dan heb ik Jezus in mijn hart. Dan heb ik de hemel in het oog. Amen.